tekst voor de verkondiging is vers 31 uit het gelezen gedeelte, waar de Heer Jezus zegt: dan zal Hij, dat is de Mensenzoon, dat is Jezus zelf, zijn engelen uitzenden en onder luid bezuin geschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Gemeente van de levende Heer, de toekomst houdt iedereen bezig. En als het om de toekomst gaat, hebben wij denk ik vooral vragen en die gaan dan allereerst over ons persoonlijk leven. En in elke leeftijdsfase duiken weer andere vragen op. En als je jong bent, dan denk je, wat zal ik later gaan worden? ICT'er, automonteur, verpleegkundige, leraar. Als je iets ouder bent, dan denk je, wanneer zal ik verkering krijgen? En wanneer zal ik mijn opleiding afmaken en werk vinden? Weer iets ouder, hou je bezig met vragen als, wat zal uit onze kinderen groeien? En blijf ik dit werk doen of ga ik misschien toch nog een andere job vinden? Nog weer ouder, hou je vragen bezig als, zal ik gezond blijven? Hoe oud zal ik worden? Zal mijn geest fit blijven? Of word ik misschien dement of krijg ik Alzheimer? We worden niet alleen in beslag genomen door persoonlijke vragen, ook de wereld om ons heen kan ons bezighouden. De samenleving, onze planeet. En wat zullen de gevolgen zijn van de opwarming van de aarde? Zal het lukken om Nederland van het gas af te krijgen? Wanneer zal de volgende economische crisis komen? En zo'n aanslag als in Strasbourg een paar weken geleden, hoe lang zal het duren voordat in Nederland er zo'n soort aanslag gepleegd zal worden? En op al zulke vragen weet eigenlijk niemand antwoord. Als het om de toekomst gaat is veel onzeker. En dan geldt die tegeltjeswijsheid die je daar ziet. Van het concert des levens krijgt niemand een programma. Maar weet je, voor wie gelooft, geldt deze levenswijsheid niet. Want onze Heer heeft een deur naar de toekomst open gedaan. En de woorden van Jezus zijn het meer dan waard om serieus te nemen. De Heer Jezus zegt het zelf, hè? Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. En mensen kunnen alleen maar fantaseren over de toekomst. En veel is onzeker. Maar wat Jezus over de toekomst zegt, dat is voor 100% zeker. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Directe aanleiding voor de Heer Jezus om hierover te spreken, over de toekomst, is een vraag van zijn discipelen. Zijn discipelen die zien de pracht en de praal van de tempel, daar begint Matthäus 24 mee. En dan kunnen ze zich niet voorstellen dat het met die tempel slecht zal aflopen. Maar Jezus zegt, er zal geen steen op de ander blijven staan. En dan zeggen ze, Heer, zeg ons, wanneer zal dat alles geschieden? En dan begint Jezus te vertellen over de verwoesting van de tempel, de stad Jeruzalem en over zijn wederkomst. En met wat hij over de toekomst vertelt, wilde Jezus allereerst zijn leerlingen bemoedigen. En ik zei het tweede doel is hen scherp houden, dat ze waakzaam zullen blijven. Maar in dit deel gaat het om de bemoediging. Nou, de eerste bemoediging is opgesloten in het kleine woordje dan. Dan zal hij zijn engelen uitzenden. Dan. Waar verwijst dat naar? Dat verwijst naar vers 29, meteen naar de verschrikkingen van die dagen. Ik zei het al, dat is de verwoesting van de tempel en de stad. Meteen naar de verwoesting van de tempel zal de Mensenzoon op de wolken van de hemel komen, bekleed met macht en grote luister. Nou ja, dan heeft Jezus zich toch aardig vergist. Of niet? De tempel werd in 70 verwoest. 70 na Christus. Nu is het 2018. Hoe kan Jezus dan zeggen, meteen? Meteen daarna. Mijn zusters, de Heer Jezus maakt hier gebruik van wat we het profetisch perspectief noemen. En profeten kunnen zelfs in de tegenwoordige tijd spreken over wat in de toekomst ligt. Wat ver weg is, halen ze dichtbij. Tijd en ruimte worden dan in elkaar geschoven. In je profetisch perspectief ervaar je wat je ervaart als je in een verrekijker kijkt. Of in een telelens. Wat ver weg ligt, wordt dichtbij gehaald. Je kunt om het profetisch perspectief te begrijpen ook denken aan wat je in een museum wel eens kunt beleven. Bijvoorbeeld in het Van Gogh Museum in Amsterdam. En Van Gogh schilderde met grote verfstreken, grote halen. Nou, als je heel dicht op zo'n schilderij gaat staan, dan zie je een paar van die grote verfstreken. Maar wat het voorstelt, dat zie je niet echt. Maar pas als je een stukje naar achter loopt, dan heb je het grote plaatje en dan zie je wat het voorstelt. Om het woordje meteen te kunnen verstaan, moet je dus als het ware een paar stappen naar achteren doen. Jezus tekent een heel groot plaatje. En om wat ver weg is dichtbij te halen, wilde Jezus zijn leerlingen bemoedigen. Wees niet ongerust. Ik kom. Uitstel is geen afstel. Sta klaar voor de start. De heer Jezus wil zijn volgelingen zeker maken over de toekomst. En wat hij dan ons door die tweede lens, door die verrekijker laat zien, dat is heel speciaal. Want als hij komt, zal de zon worden verduisterd, de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Met andere woorden, wanneer de Heer komt, dan zal de wereldklok worden stilgezet. De wereldklokken van zon, maan en sterren zou je kunnen zeggen de wijzers zijn. Want in Genesis 1 lezen we dat God juist deze hemellichamen maakt om scheiding te brengen tussen dag en nacht, de seizoenen en de dagen en de jaren. Wanneer Jezus komt, dan zal er een nieuwe tijd aanbreken. Een tijd waarin zon, maan en sterren overbodig zijn. Johannes mag een blik werpen in de toekomst en hij ziet, als we lezen in Openbaring 21, het nieuwe Jeruzalem. En dan schrijft hij: de stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het Lam is haar licht. En nacht zal het er niet meer zijn. Dus geen onderscheid meer tussen dag en nacht. Het zal er voor altijd licht zijn. Over de toekomst is veel onzeker. Maar er komt een tijd, mensen, en dat is zeker, dat we nooit meer op ons horloge hoeven te kijken hoe laat het is. Nooit meer je telefoon pakken om te checken hoe laat het is. Je zult nooit meer te vroeg komen. Nooit meer te laat zijn. Nooit meer haast hebben. Nooit meer druk zijn. Je zult in mogen gaan tot wat de Hebreeën schrijver noemt de eeuwige sabbatsrust. Het lijkt mij super relaxed. Ik snap heel goed dat een lied zingt: deel onszelf de voorsmaak mee van de eeuwige sabbatsvrede. De voorsmaak dat je nu al een beetje relaxter kunt zijn. Omdat je weet dat het eens helemaal zo zal zijn. Wat in Jezus ons door zijn verrekijker, door het die telelens, dat het profetisch perspectief laat zien, is heel speciaal. Op het moment waarop de wereldklok wordt stilgezet, zal er aan de hemel een teken te zien zijn. Voor iedere wereldburger. Dat is op zichzelf al genomen een wonder. De aarde is rond. Hoe kan dan iedereen hetzelfde zien? Dan breekt je verstand al op stuk. Maar Jezus zegt het. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aanduidt. En dit is geen voorteken. Nee, dat teken gaat niet aan zijn komst vooraf, maar zal te zien zijn als hij komt. Ja, wat voor teken is dat? Nou, waarschijnlijk moeten we hier denken aan een vaandel of een banier die legers vroeger hadden. En waarom aan een vaandel of een banier? Omdat in de Bijbel bij de profeten, zowel bij Jesaja als bij Jeremia, de combinatie van bazuingeschal en een vaandel voorkomt. Jesaja 18. Laat alle bewoners van de aarde weten: je zult op de bergen het opgestoken vaandel zien, het schallen van de ramshoren zul je horen. Jeremia 52. Steek overal op aarde de strijdvaan op, blaas de ramshoren voor alle volken. Nou, een banier, een vaandel, dat toont iets van de eigenheid van zo'n legerafdeling. Dat ging voorop in de strijd. Bij zijn eerste komst zagen de herders in de nacht legioenen engelen, legers van engelen aan de hemel. En bij zijn tweede komst zal het niet anders zijn. Opnieuw zullen daar legers van engelen zijn. Jezus zegt, dan zal hij zijn engelen uitzenden. Bij een leger gaat zo'n banier, zo'n vaandel voorop. En als dat vaandel, dat teken verschijnt, dan weet iedereen, de hemelse legers zijn in aantocht. En ja, hoe het eruit ziet, wie zal het zeggen? In de oude kerk zei men, dat vaandel, dat teken zal vast de vorm van een kruis hebben. Wie weet. Maar hoe dan ook, iedere wereldburger zal het teken waarmee mijn komst gepaard gaat kunnen zien, zegt Jezus. Jezus wil ons bemoedigen. We mogen even, wat ver weg is, dat wordt er even dichtbij gehaald. Ik kom. Wees gerust. De wereldklok zal worden stilgezet. Iedere wereldburger zal het teken kunnen zien. Dat is de eerste bemoediging. De tweede bemoediging ligt in het vervolg. Dan zal hij zijn engelen uitzenden. En onder luid bazuingeschal zullen zij. Iedere wereldburger zal iets zien en iedere wereldburger zal iets horen. Ja, het woordje wat hier voor bazuin wordt gebruikt in het Grieks, dat is een vertaling van het Hebreeuwse woord shofar. Je weet misschien wel dat de Hebreeuwse Bijbel ooit in het Grieks is vertaald, de zogenaamde Septuagint. En zowel Jezus als Paulus later gebruiken dan dat woord bazuin, wat in het Hebreeuws shofar is. Dat ontlenen ze aan de Griekse vertaling van het Oude Testament. En Paulus schrijft ook, wanneer de bazuin weerklinkt, zal de Heer uit de hemel neerdalen. Nou, we gaan even luisteren naar het geluid van de shofar. Dat geluid en dan nog vele keren harder. En iedereen zal het kunnen horen. Zo zingen we het ook straks. Eens als de bazuinen klinken uit de hoogte, links en rechts. Van de ene kant van de hemelkoepel tot de andere, zegt de Heer. En de Heer Jezus wil zijn leerlingen bemoedigen door te zeggen, je zult het geluid van de shofar horen. Ja, wat is nou de bemoediging van zo'n shofar? Ik heb niet 1, 2, 3 een antwoord in eerste instantie, maar daarover nadenkend kwam ik erachter dat het voor Jezus' leerlingen anders is. Ze waren thuis in wat wij het Oude Testament noemen, daar gaat het vaak over de shofar, en in de synagoge klonk elk jaar de shofar. Dus wanneer zij het woord shofar hoorden, gingen er meteen allerlei lampjes in hun hoofd branden, hadden ze meteen allerlei associaties. Nou, wij hebben ook wel een geluid waarbij we denk ik een associatie hebben. Nou, wat moeten we aan denken? Dodendenking, het 4 mei, hè? De taptoe. Nou, bij zo'n geluid moet je daar eigenlijk meteen aan denken. De discipelen hebben bij de shofar meteen gedachten gehad. En waarom moesten ze nou denken? Ik denk zeker aan het verschijnen van de Heer bij de berg Sinaï. Toen het volk Israël op weg was naar het beloofde land, daalde de Heer op de berg Sinaï af. En dan staat er over die verschijning van de Heer in Exodus 19 het volgende. Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen. Er hing een dreigende wolk boven de berg en zeer luid weerklonk het geschal van de ramshoorn, de shofar. Iedereen in het kamp beefde. Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. De Sinai was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit de smeltoven en de berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoorn, de shofar, werd luider en luider. Toen bij de berg Sinai de ramshoorn en de shofar klonk, daalde de Heer neer. De Heer wilde zo duidelijk maken, ik wil onder mijn volk wonen. En als Jezus komt, dan wordt Gods woonplaats weer onder de mensen. Zoals dat geschreven staat in Openbaring 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Zoals als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor een man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst is voorbij gegaan. Mensen, over de toekomst is veel onzeker. Maar zeker is dat Gods woonplaats eens weer onder de mensen zal zijn. Weet je waar ze nog meer aan moesten denken, die discipelen, toen ze deze woorden hoorden? Bij de shofar, de ramshoorn. Aan bijbelteksten waarin de troonsbestijging van een koning wordt beschreven. Wanneer Israël een nieuwe koning kreeg, dan klonk daar de shofar. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zal Gods koninkrijk worden voltooid. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15. Wanneer Jezus terugkomt, komt het einde. En draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht heeft vernietigd. Met andere woorden, dan zullen de machthebbers van deze aarde niks meer te vertellen hebben. Er is veel onzeker over de toekomst, maar zeker is dat er eens een einde zal komen aan de macht van mensen die de wereld regeren door middel van corruptie, uitbuiting, vriendjespolitiek, machtsvertoon en noem maar op. Er zal een wereld komen zonder gele hesjes. Er zal een wereld komen waarin niemand meer op de politiek zal mopperen. En wat een bemoediging is dat, want God zal met recht en rechtvaardigheid de wereld regeren. Weet je waar ze nog meer aan moesten denken? Aan Rosh Hashanah. Dat is het Joodse nieuwe jaar. In de synagoge klonk en klinkt op nieuwjaarsdag de shofar, de ramshoorn. Er breekt een nieuwe tijd aan. Als Jezus terugkomt, een nieuwe tijd. Een periode van de wereldgeschiedenis waar nooit meer een einde aan zal komen. Er is veel onzeker, maar er komt een nieuwe wereld, een nieuwe tijd. In Inspreet zongen we in de morgendienst dat prachtige kinderliedje over die wereld. Een hele nieuwe tijd, een hele nieuwe aarde vol gerechtigheid. Dat is vrede voor de mensen, een wereld zonder grenzen, voor iedereen te eten en niemand wordt vergeten. Vlaggen in de boom, shalom. Wat mij betreft een geweldige bemoediging. En dan nog een derde bemoediging. Dan zal hij zijn engelen uitzenden onder bezuingeschal. En er zal iets prachtigs gebeuren. De engelen zullen onder luid bezuingeschal, de shofar, de ramshoorn, een uitverkorene bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Als Jezus terugkomt, dan wil hij allen die van hem houden dicht bij zich hebben. En de engelen zullen de uitverkorenen verzamelen. Ja, wie zijn de uitverkorenen? Uitverkorenen, zegt Paulus in Romeinen 8, dat zijn die mensen die door God geroepen zijn om het evenbeeld van Jezus te worden. Uitverkorenen, dat zijn die mensen die de stem van de goede herder kennen. Die gezegd heeft, waarachtig ik verzeker u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Dat zijn duidelijke teksten en toch kunnen er in je hart wel eens onzekere stemmen zijn. Bange vragen, dat je zegt, ja, zou ik wel echt uitverkoren zijn? De Heer Jezus heeft toch ook gezegd, velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. En als die ramshoorn klinkt en de engelen de uitverkorenen zullen verzamelen, komen ze ook wel naar mij toe. Weet je, wanneer we ons laten sturen door ons eigen hart, door ons eigen gevoel, door onze eigen gedachten, dan blijf je een leven lang onzeker. Dan word je nooit zeker over je uitverkiezing. Zeker daarvan word je pas als je oriënteert op wat Jezus heeft gezegd. Misschien helpt om tot zekerheid te komen wel dat ik eens las over keizer Napoleon. Die hield hij zittend op een paard een toespraak en om al zijn manschappen te kunnen bereiken was hij met dat paard een heuvel opgereden. Hij stond op de heuvel met dat paard, op zijn paard zat hij en beneden stonden zijn manschappen. Maar opeens was er rumoer, want dat paard waarop hij zat werd onrustig. Begon te stijgeren en niemand durfde in te grijpen. Want stel dat de keizer bemoeienis niet op prijs zou stellen. Uit angst wilde niemand helpen. En toen het paard weer begon te stijgeren, stapte er een soldaat naar voren. Hij liep de heuvel op, greep de teugels van het paard en wist dat paard te kalmeren. En aan de voet van de heuvel werd het muisstil. Hoe zal de keizer reageren? Wat zal hij doen? Napoleon keek van zijn paard naar beneden en zei, dank u wel, kapitein. Dank u wel, kapitein. En de man snapte de bedoeling. Hij liep de heuvel af, ging niet terug naar de manschappen waar hij bij had gestaan met de soldaten, maar hij ging staan bij de kapiteins. Die man geloofde wat de keizer had gezegd. En hij zei niet, ach keizer, ik voel me nog helemaal geen kapitein. Of, ach keizer, ik ben toch helemaal niet geschikt om kapitein te zijn. Nee, hij wist zich voortaan kapitein omdat de keizer het gezegd had. En zo is dat met de woorden van Jezus, mensen. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit vergaan, zegt de Heer. Zeker van je uitverkiezing mag je zijn als je doet wat Martha deed. Als je haar woorden kunt overnemen. Tegen Martha zei de Heer toen haar broer Lazarus en zijn vriend was overleden. Ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die in mij gelooft, zal nooit meer sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zal komen. Zoals die soldaat vertrouwde op het woord van Napoleon, vertrouwde Martha op wat de Heer Jezus zei. En kwam ze tot zekerheid. En voor u, jou en mij is dat niet anders. De Heer Jezus zegt, geloof je mijn woorden? Vertrouwt u op Jezus' woord? Vertrouw jij op Jezus' woord? Als je op die woorden kunt vertrouwen, dan is de dag van de wederkomst een geweldige bemoediging. Dan zul je het mee mogen maken, dan zal je hart opspringen van vreugde bij het geluid, bij het teken. Dan zal een engel naar je toe komen, je bij de hand nemen en je naar Jezus brengen, hem tegemoet, om in te halen en op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voor altijd met hem te zijn. Als je Jezus vertrouwt, dan hoef je niet bang te zijn dat je er niet bij hoort. Paulus schrijft in Romeinen 8, wie zal uitverkorene Gods kunnen beschuldigen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, de gestorvene, wat meer is, hij is degene die opgewekt is en zit aan de rechterhand van God. Hij pleit ons vrij. Niets of niemand kan je scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. De Heer Jezus, hij weet wanneer de tempel verwoest zal worden. Hij zegt tegen zijn discipelen, deze generatie, jullie zullen het nog meemaken. Maar wanneer hij weder zal komen, dat kon hij op dat moment niet zeggen. Dat weten de engelen niet, dat weet ik niet, dat weet alleen mijn hemelse Vader. Mensen, over de toekomst is veel onzeker. Maar dat Jezus zal weer komen, dat is zeker. Jezus staat in de hemel klaar voor de start. En hij wacht totdat zijn Vader zegt, af. Amen.